Hallo, hallo en welkom bij Psyllie's podcast. Mijn naam is Lien Jespers, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden in de persoonlijke ontwikkeling. Je kan je hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Veel luisterplezier. Goedemorgen en welkom bij Psyllie's podcast. Het is 15 juni 2022, 2:09 en mijn gedachten zijn bij al die studenten die op dit moment examen aan het afleggen zijn. Oh, ik weet nog zo goed hoe het voelt. Het is een prachtig weer buiten, altijd in juni, nooit in juli of zo. Nee, in juni is het prachtig weer. En dan zo uzelf in uw beste kleren hijsen om mondeling examen te gaan doen in een of andere coole... in een van de cool klaslokaal met een docent die ook niet per se super graag examens afneemt. die studententijd toch. Ik weet nog zo hoe dat het voelt. En dat brengt mij ook naadloos bij het thema van vandaag. En dat is empathie. Empathie is eigenlijk iets waar we als mensen meestal niet buiten kunnen. In die zin dat het een biologisch gegeven is. Dat het echt gelinkt is aan netwerken in ons brein. En misschien nog eventjes voor de mensen die niet goed weten wat dat empathie is. Empathie is eigenlijk ons inlevingsvermogen. Ja? Ik denk dat dat het belangrijkste is. We kunnen ons inleven in wat dat andere mensen voelen. Dat is meer affectieve empathie. En dan kunnen we ook daar denken aan gaan toevoegen. En daardoor ons inleven in wat andere mensen denken of zien, wat dat die hun inzichten zijn, wat dat die hun plannen zijn, enzovoort. Dus er zijn meteen al twee lagen in empathie. Er is een stukje dat eigenlijk puur met onze emotie te maken heeft. Dat we eigenlijk de emotie van andere mensen gaan spiegelen en die ook gaan voelen. En er is ook een stukje dat meer met ons denken te maken heeft. Waarbij dat we ons dus gaan inleven in het perspectief van anderen. En dat noemen ze ook wel eens theory of mind. Theory of mind. Voilà, korte inleiding over empathie. Het is dus een biologisch gegeven waar dat de meeste mensen niet buiten kunnen. En dat brengt mij natuurlijk weer bij die niet meeste mensen. En dat zijn dan wat ze in de geschiedenis wel psychopaten hebben genoemd, sociopaten hebben genoemd, enzovoort enzoverder. Uit onderzoek blijkt dan dat mensen die geen empathie kunnen voelen iets meer risico hebben om over te gaan tot misdaden. Hè? Omdat ze natuurlijk niet goed beseffen dat ze andere mensen pijn doen, omdat ze die pijn ook niet kunnen voelen. Oké, op 2 minuten 35 al veel gezegd over empathie. Voor de medepsy-nerds of biologen of zo onder de luisteraars, empathie bevindt zich in bepaalde circuits tussen de amygdala en de cortex. En dus die amygdala hebben we nodig. Die zit in ons limbisch systeem en die hebben we nodig om echt puur te gaan spiegelen. Dat gebeurt ook vaak onbewust. Puur te gaan spiegelen, zei ik trouwens. Dat gebeurt ook vaak onbewust. En dat is dus ons limbisch systeem en een heel aantal andere premotorische, motorische, somatosensorische en superiëre temporale cortex. Voor degenen dat interessant vinden. En dan gaan we kijken naar het stukje dat dus met mentaliseren of met theory of mind of met het inleven in het perspectief te maken heeft, hè, waar het stukje denken bij komt. Dan zitten we meer in de prefrontale cortex. Hè. Dat is ons mensenbrein, zoals dat ze wel eens noemen. En ons andere brein is meer ons oerbrein of ons... ze noemden dat vroeger ook wel eens ons... reptielen of zoogdierenbrein. Hè. Dat is al een beetje achterhaald in principe, omdat we nu meer in netwerken aan het denken zijn als het over onze hersenen gaat. Maar dat legt het nog wel goed uit. Hè. Een oermensje of een aap kan natuurlijk ook heel goed spiegelen. En dat weet je ook, hè. Die imitatie, dat echt iets oer is. Hè. En het perspectief innemen, daar hebben we dus iets meer mensenbrein voor nodig. Oké, dus we hebben ons mensenbrein nodig en we hebben ons zoogdieren/reptielenbrein nodig om tot empathie over te gaan. En het is dus het netwerk tussen die twee functionele gebieden in onze hersenen, dat ervoor zorgt dat we empathisch kunnen zijn. In therapie ga je heel vaak merken dat therapeuten automatisch de houding van hun cliënten gaan spiegelen. Ja? Ik merk dat heel vaak op bij mezelf. En als je zelf in therapie gaat, kan je er ook wel eens op letten bij jouw therapeut. Dat gebeurt automatisch. Zien dat we dat bewust gaan doen. Mensen die dat bewust gaan doen, zijn heel vaak ook wel salespersonen. Hè? Personen die dat jou iets proberen te verkopen. Zonder oordeel daarover, hè? Want aankoop en verkoop is nodig. Maar mensen die jou iets proberen te verkopen, gaan soms bewust jou gaan spiegelen, zodat je meer in verbinding komt met elkaar. Dus dat is ook wel iets grappig om daarop te letten. Dus we hebben ons lichaam nodig om te spiegelen en we hebben onze prefrontale cortex nodig om ons te kunnen inleven. Nu, als wij heel hoge emotie vertonen, kunnen we dat niet meer zo goed. Ja? Dan zijn we vooral bezig met onszelf. En dan is het heel moeilijk om het lichaam en de emoties van anderen te gaan spiegelen, omdat we zo in onze eigen emotie zitten. Dus vandaar dat het vorige stukje, zelfbeheersing van de soft skills, die we hier bespreken, ook heel belangrijk is om empathisch te kunnen zijn. Ja? Je moet eigenlijk je eigen perspectief een beetje achteruit kunnen stellen om empathisch te kunnen zijn. Dat is heel belangrijk. Dus daarvoor heb je natuurlijk zelfbeheersing en impulscontrole en al die zaken nodig om dat te kunnen doen. Ja? Dus dat is een belangrijke voorwaarde bij empathie. Dus empathie is een combinatie heel vaak tussen inleven en dan begrijpen, waarbij dat je inlevingsvermogen je vooral informeert over wat dat er gebeurt bij de andere persoon. Ja? Dat dan die informatie, als het juist is, naar uw prefrontale cortex of uw mensenbrein, uw analytisch brein gaat, om te gaan analyseren. En dan eigenlijk uw eigen emotioneel systeem ook een beetje gaat reguleren. Ja, want als we gewoon altijd maar de emotie van andere mensen zouden gaan spiegelen en zelf gaan zouden voelen, dan kunnen we ook moeilijk helpen natuurlijk. Ja, kunnen we ook moeilijk, bijvoorbeeld als dat onze taak is, de emotie van andere mensen gaan reguleren. Ja? Dus het is ook wel belangrijk dat je die beide systemen gebruikt. Zowel je inlevingsvermogen om je informatie te geven, als ook dat begrijpend vermogen, dat meer analytisch, rationeel vermogen, om al die emotie die er ontstaat in die relatie op dat moment te gaan reguleren, te gaan regelen. Hè? En ervoor te zorgen dat er ook iets constructiefs uit dat contact kan komen. Want anders zouden we als therapeuten bijvoorbeeld, of coaches of bazen, dat niet zouden kunnen, ouders dat niet zouden kunnen. Ja, allez, ik denk dat je wel weet dat er genoeg voorbeelden in je opkomen nu van wanneer dat niet lukt bij ouders of bij leerkrachten of zo, of bij therapeuten of bij coaches. Ja, dat leidt meestal niet tot de meest constructieve eindes, hè, van situaties. ik krijg zo echt nu het voorbeeld voor ogen van het kind, het klassieke voorbeeld van het kind dat ligt te brullen op de grond van de supermarkt omdat het snoepjes wil. Ja, als je als ouder gewoon puur die emotie gaat spiegelen, dan gaat daar niet veel van komen, hè, van die situatie. Dan ga je gewoon mee op de grond liggen en ik denk dat dat wel een grappige scène zou opleveren. Maar om uit de supermarkt te geraken met je boodschappen, dat gaat er niet veel toe bijdragen, denk ik. Hè? Dus we gebruiken ons lichaam, hè? We gebruiken onze hersenen om empathie mogelijk te maken. En wat er ook heel belangrijk bij is, is dat je je bewust bent van hetgeen wat je aan het doen bent. Hè? En om bewust te zijn van je eigen oordeel dat je hebt over die emotie van die andere persoon, maar dat doe je sowieso, je gaat die in een bepaalde categorie steken, hè, als je erover begint na te denken, en dat je dat oordeel ook gewoon terug kan loslaten. Dat is heel belangrijk, hè, want dat is de grootste fout die er wordt gemaakt bij empathie, is dat we te snel tot conclusies overgaan, en vanuit onze eigen ervaring beginnen te spreken. Of de ervaring van de buurvrouw, of de ervaring van de zus, van de nicht, van de onkel, whatever. Dat was een rare twist, maar oké. Dat is eigenlijk de grootste fout dat we erbij maken. Waarom? Omdat we dan weggaan van de ervaring van de persoon waar we mee aan het spreken zijn. Hè? Heel typisch bijvoorbeeld, iemand vertelt tegen u dat ze uitgevallen zijn met een burn-out. En jij begint te vertellen, amai ja, mijn baas heeft dat ook eens gehad. En goh, ja, die zag eruit, amai. Ja, ja, dat was echt niet te doen. En toen is die 6 maanden weg geweest. Dus je begint eigenlijk te antwoorden vanuit je eigen ervaring dat je hebt gehad. Ja? En dat doen we omdat dat handig is, omdat we dan verhalen kunnen categoriseren. Dus dat is handig voor ons om het verhaal van degene die dat ons aan het vertellen is in een bepaalde categorie te plaatsen en om daar zo verduidelijking over te krijgen, begrip van te hebben, controle over te krijgen enzovoort. Dat vinden we allemaal handig. Hè. Maar het zorgt er eigenlijk voor dat we de aandacht afleiden van het verhaal van de persoon. Het verhaal dat de persoon tegen ons aan het vertellen is. En dat vinden mensen niet zo leuk. Hè? Als jij je zielsroerselen aan het vertellen bent tegen iemand, wilde jij ook niet dat die begint over de dochter van een bakker die datzelfde heeft meegemaakt. Hè? Dan ga je echt weg van je eigen ervaring. Dus als je dat goed kunt, als je je eigen perspectief, je eigen oordeel en het verhaal van de dochter van een bakker kunt loslaten, dan kun je heel goed bij de ervaring van die persoon blijven. En dat maakt dat je een hele goede verbinding maakt en dat je dus gaat naar gedeelde smart is halve smart. Want eigenlijk gaat al die emotie een beetje gedeeld worden in het contact tussen jullie beiden, waardoor dat je een beetje een kraantje installeert in het emotioneel emmertje van de andere persoon en die emotie daaruit kan vloeien. Om het even heel plastisch te maken. Hè. Dus als je goed empathisch kunt zijn en je kunt goed bij de beleving van die andere persoon blijven, dan is dat echt een bron van goede relaties, waar dat je echt aandacht kunt hebben voor eigenheid, waarbij dat je waardering kunt geven, waarbij dat je erkenning kunt geven voor die persoon, zijn ervaringen, zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn doelen enzovoort. En dus je hoort dat dat niet alleen privé een goede skill is, maar ook professioneel. Hè. En dan ga ik nu over naar hoe doe je dat dan? En dat is natuurlijk iets wat we in de Soft Skills Summer School uitvoerig gaan bespreken, maar altijd om het de moeite te maken om naar deze podcast te luisteren, geef ik ook wat praktische tips. Hè. Let er heel goed op dat je de volgende dingen niet doet. Hè. Dus dit is wat je niet doet. Als iemand iets deelt met jou, ga je niet zeggen, ja maar, dat doe je niet. Je gaat niet zeggen, en ik, dat doe je ook niet. Je gaat niet beginnen over de dochter van de bakker, of de buurvrouw, of je baas, hè, dus over iemand anders zijn verhaal. En je gaat ook niet zeggen, goh, amai, zal ik hier wel eens even werk van maken? Hè? Zal ik dat hier wel eens even doen voor u? Je gaat het ook niet overnemen. Ja? Dat is ook heel belangrijk in professionele context. Als bijvoorbeeld een van uw medewerkers met een verhaal naar u komt, is het niet de bedoeling dat je het gaat overnemen. Hè? Je gaat kijken wat je kunt aanbieden aan je medewerker, zodat zij de situatie zo goed mogelijk zelf kunnen proberen op te lossen. Eerst, in ieder geval. Ja? Dus je gaat het niet overnemen. Maar ga het wel doen om bij de emotie en de ervaring en de beleving en de gedachte en het perspectief enzovoort van de anderen te blijven. Je gaat proberen je lichaam een beetje spiegelend op te stellen tegenover de andere persoon, hè, zodat je wat in alignment komt, noemen ze dat, en zodat je op dezelfde golflengte komt, ook lichamelijk. Hè. En je gaat open vragen stellen. Ja, je gaat open vragen stellen. En wat zijn de open vragen? Wat is er gebeurd? Hoe was dat voor u? Wat heb je toen gedaan? Wat heb je toen gevoeld? Welke gedachten kwamen er toen bij u op? Wat wou je toen doen? Wanneer is dat gebeurd? Dat is nog de minste, denk ik. Hè. Wanneer zijn ze ertoe gekomen om dat aan mij te vertellen? Enzovoort, enzoverder. Dus je gaat vooral open vragen stellen om bij de beleving, de ervaring, de gedachten, de gevoelens van een andere persoon te blijven. En dat is empathie. Ja? Empathie is niet, amai, ik weet hoe dat voelt, want mijn baas heeft dat ook gehad en ik zal eens rap zien dat ik dat kan oplossen voor u. Dat is niet empathie. Okay? Dat is meer ja, het overnemen, zelfs een beetje denigrerend, want je blijft niet, je laat de andere persoon niet in hun kracht staan. Okay? En die fout maken we zeker. Hè? Die fout maken we zeker en dat is ook vanuit goede intenties, maar het effect is gewoon niet juist. Ja? En zelfs ik doe dat in therapie soms nog. En dan probeer ik daar ook op terug te komen als ik het doorheb van mezelf. Want dat is iets heel automatisch hè, dat je doet als mens. Als je wilt helpen, komt je redder een beetje naar boven en jij gaat het dan overnemen. Ja? Maar wat dat je dan doet, is je maakt een andere persoon eigenlijk hulpeloos. Of je laat die hulpeloos voelen. Hè. Als je het overneemt, gebeurt er dat. Als je gaat naar een ander verhaal, dan gaat je die persoon zich niet erkend voelen. Ja? Dan gaat je eigenlijk weg van de persoon. Die voelt zich niet nabij, maar die voelt dat je eigenlijk weggaat op die moment. En dat is een heel onveilig gevoel. Oké? Okay? Dus open vragen stellen om bij de beleving van een andere persoon te blijven. En probeert ook, niet manipulatieve mensen, dat is echt niet de bedoeling, maar probeert ook gewoon de houding van een andere persoon met te spiegelen. Ga niet zitten met je armen gekruist voor je lijf. Draai niet je rug naar die persoon. Draai je hoofd niet weg. Maak oogcontact. Of ga ernaast zitten en spiegel dan. Doe wat dat voor u het beste voelt in het begin. Maar ga zeker niet, dat is een tip dat ik ook nog geef, ga zeker niet met je armen gekruist tegenover die persoon zitten. Want dan geeft je echt het signaal van, ik ben op slot. Er komt hier niks binnen. Terwijl voor empathie is het natuurlijk wel nodig dat je de emotie van een andere persoon maar laat binnenkomen. Want anders kun je ook niet je eigen inleven in die emotie van een andere persoon, omdat je zelf niet toestaat om die emotie te voelen. Oké. 15 minuten geraas over empathie. Ik ben echt heel benieuwd om te horen wat je ervan vond. Ik ga misschien eens een quizje aan deze, of een vraagje aan deze podcast toevoegen, om eens te horen of dat er nu iets nieuws over empathie hier bijgekomen is. Hè? Want ik volg zo een beetje de school van Brené Brown op dat vlak. En dat wil zeggen dat je je openstelt, heel oncomfortabel voelt, maar dat er wel een constructief einde komt, omdat je echt de connectie maakt. Hè? En dat is voor mensen wel soms nieuw. Hè? Meestal zijn we wel gewend om onze redderen te laten overnemen, om in de almacht te gaan staan. Hè? Of om in de strijd te gaan als mensen met ambetante of lastige situaties afkomen. Of om ons af te sluiten. Hè? Om ervoor te zorgen dat we die emotie allemaal niet laten binnenkomen. Maar dat zorgt er dus niet voor dat we empathisch zijn. Hè? Dus ik ben echt heel benieuwd of er iets nieuws over empathie in deze podcast in jullie richting, in jouw richting is gekomen. En ik ga dus dat vraagje ook koppelen aan de podcast. Wil je hier graag meer over leren en meer leren over hoe dat je empathisch kan zijn en zeker hoe dat je het kan vermijden om niet empathisch te zijn? Dan kan je inschrijven voor de Soft Skills Summer School. We beginnen op 8 juli, op vrijdagmiddag. En we gaan voort op 15 juli, 5 augustus, 12 augustus, 2 september en 9 september. Altijd op vrijdagmiddag van 12:30 tot 13:30. En dan krijg je een uurtje online training over de soft skills die dat ik in deze podcastreeks ook bespreek. En natuurlijk meer uitgebreid. En wat je er ook bij krijgt, is een handleiding en een werkboekje. Zodat je dat ook kan gaan toepassen nadat je die lives hebt gevolgd. Kan je er bij een live niet bij zijn, dan kan je gewoon de replay bekijken. Dus dat is geen enkel probleem. Als je er bij de live niet kan bij zijn, dan is er een replay beschikbaar, zodat je dat gewoon als videotraining kan bekijken. Schrijf je gerust nog in. De liveplaatsen zijn wel beperkt, dus ik zou zeggen, wacht niet te lang. En dan zie ik jou supergraag terug op 8 juli, vrijdagmiddag om 12:30, voor de start van de Soft Skills Summer School. See you later, stay safe and stay sane. Vond je de tips uit deze podcast fijn en ben je op zoek naar meer? Surf dan gerust eens naar de website www.psili.me of volg ons op Instagram of TikTok. Je vindt alle informatie in de show notes. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.